En dan zijn wij aangekomen in Romeinen 3. De eerste verzen. En dan lees ik eerst maar de eerste 8 verzen van Romeinen 3. Daar staat: welk is dan het voordeel van de Jood? Of welk is de nuttigheid der besnijdenis? Vele in alle manier, want dit is wel het eerste, dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest, zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? Dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mensen leugenachtig, gelijk als geschreven is, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. Indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Ik spreek naar de mens. Dat zij verre, anderszins hoe zal God de wereld oordelen? Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid, wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld? En zeggen wij niet liever, gelijk wij gelasterd worden en gelijk sommigen zeggen dat wij zeggen: laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit komen, welke verdoemenis rechtvaardig is. En ik weet niet of je er veel van begrepen hebt als ik het zo voorlees. Als je het voor het eerst leest, kan ik me niet voorstellen dat je er veel van begrepen hebt. Want de apostel Paulus maakt nogal snelle en grote sprongen in deze verzen. En hij gaat vrij hypothetisch te werk, wil ik niet zeggen. Weet je dat, wat dat is? Hypothetisch. Stel dat. Ja. Paulus doet net alsof hij tegen iemand anders spreekt en hij voert een soort tegenpartij aan die hij dan aanspreekt. Een denkbeeldige tegenpartij. Maar goed, daar komen we straks wel op. Want we beginnen maar gewoon vooraan. Daar staat namelijk in het eerste vers van Romeinen 3: welk is dan het voordeel van de Jood? Wat is het voordeel van de Jood? Wat heeft de Jood boven de heiden? En een heiden is gewoon een niet-Jood. Wat is het voordeel van een Jood? En daarna, nog in vers 1, staat feitelijk dezelfde vraag, alleen dan met andere woorden. Of welk is de nuttigheid der besnijdenis? Want, en dat zijn gewoon twee parallele zinnen, hè? Het voordeel van de Jood is hetzelfde als het nut van de besnijdenis. Zodat je dus maar ziet dat de term de besnijdenis in dit verband gewoon een aanduiding is voor de Jood. Wat is er kenmerkend aan de Jood?
Vers 2.
Dat ze, ja, nee, vers 2. Vers 2 ook, ja. Ja, dat klopt. Je hebt doorgelezen, hè? Ja, dat is ook altijd goed. Nee, het kenmerk van de Jood is de besnijdenis. Als Paulus in discussie komt met sommige Joden, dan wordt er ook gezegd van ja, maar heeft hij Titus bijvoorbeeld meegenomen en is de vraag, maar is Titus wel besneden? Daar gaat de discussie over. Is iemand besneden? Want die hele besnijdenis staat eigenlijk model voor niet alleen die wet op de besnijdenis, maar voor de gehele wet. En als het goed is weten wij dat, want wij hebben hoofdstuk 2 behandeld. En daar ging het over, boven vers 12 staat, heb ik vorige keer ook gezegd, daar staat de Joden en de wet. En boven vers 25 staat bij mij de Joden en de besnijdenis. Maar de besnijdenis, ja, ik zei net, het staat voor de Jood. Maar het kan net zo goed zijn, de besnijdenis staat voor de wet. Maar waarom is een Jood een Jood? Omdat hij onder de wet leeft. Die dingen grijpen namelijk in elkaar. En deze vraag uit vers 1 komt natuurlijk ook niet zomaar uit de lucht vallen. Zo van, we hebben hoofdstuk 2 gehad en nou weet je wat, ik ga ze een andere vraag stellen. Nee, want ik heb al vaker gezegd, de Romeinenbrief is de meest logische brief in de Bijbel. Zo staat die ook algemeen bekend. Want in dat vorige hoofdstuk, inderdaad vanaf vers 12... tot en met vers 29, en dat gedeelte hebben we de vorige keer behandeld. Daar wordt inderdaad gezegd dat de Jood, die heeft inderdaad de wet. Maar het maakt hem niks beter dan een heiden. Ja, want God gaf de wet aan Israël en niet aan de hele wereld, maar alleen aan Israël. En ook alleen Israël leefde onder die wet. En er wordt gezegd, nou, ik zal eens kijken welk vers plukken we er even uit. Nou ja, gewoon vers 12, hè. Want zovelen als er zonder wet gezondigd hebben, heidenen, niet Joden, die hebben geen wet. Staat in vers 14. Want de heidenen die de wet niet hebben, en daarom zijn ze ook heidenen, omdat ze de wet niet hebben. Heel eenvoudig is dat. Maar in vers 12 staat, zovelen als er zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. Als je geen wet hebt, ga je verloren. En dan staat erachter, zovelen als er onder de wet gezondigd hebben, zullen ook zelfs nog door de wet geoordeeld worden en uiteraard ook verloren gaan. Ze zullen niet door de wet behouden worden. Want door de wet behouden worden, dat is een onmogelijkheid in de praktijk. Of kennen jullie iemand die de wet van A tot Z gedaan heeft? Nee. 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 Niemand. Dat was ook niet de bedoeling van de wet. Om de wet te houden. Dat staat ook helemaal nergens in de Bijbel. Ik had nog wel even door kunnen lezen hoor, in Romeinen hoofdstuk 3. Daar staat namelijk wat het doel is van de wet. Lees ik hier ook bijna elke keer voor, maar ja, het is ook zo belangrijk. Romeinen 3 vers 19, waar staat, wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn. Dat zijn de Joden, die waren onder de wet. En wat was het doel daarvan? Dat staat erbij, er staat op dat, en op dat drukt altijd een doel uit, op dat alle mond gestopt worden en niet alleen de Joden, maar zelfs de gehele wereld voor God verdoemelijk zij, schuldig namelijk. Het doel van de wet is om aan te tonen dat de mens niet onder de wet kan leven. Vers 20 staat erachter, er staat daarom zal uit de werken der wet, als een mens werken der wet doet, zal hij niet gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is namelijk kennis der zonde in de wet, doordat wij, als wij onder de wet leven, juist dan worden wij ons bewust van onze zonden. Want als er geen wet is, dat zegt dezezelfde Romeinenbrief, als er geen wet is, is er ook geen overtreding. Want ja, wat zou je moeten overtreden als er geen wet is? Dan is er wel zonde, maar er is geen overtreding. Alleen hoe weet je wat zonde is als je geen wet hebt? En daarom gaf de Heer de wet aan Israël om te laten zien hoe het met de mens ervoor staat. Niet goed, komt niks van terecht. Blijkt wel uit het Joodse volk. Kwam ook niks van terecht. Want toen de Heer Jezus kwam bij het Joodse volk, dat leefde onder de wet, hebben ze hem gekruisigd. Ja, zo eenvoudig is dat eigenlijk. Alleen wij van nature denken, ja, de mens moet een wet hebben en de mens moet weten wat goed is en wat fout is. Hij moet toch een beetje goed opgevoed worden. Dat doen wij door middel van wetten. Maar daarna blijkt toch dat de mens zich daar niet aan kan houden. En dat hoeft voor God ook helemaal niet. Want, en dan moet ik eigenlijk vers 21 lezen van Romeinen 3, daar staat, de rechtvaardigheid Gods, die is nu, staat er, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Wij kunnen gerechtvaardigd worden voor God zonder de wet. En er staat er nog achter, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. En dat betekent dat in die wet wel degelijk het een en ander gedemonstreerd wordt, namelijk hoe God de mensen rechtvaardigt. Hoe dat in elkaar steekt, hoe God dat doet. Maar goed, daar ga ik nu niet verder op in, want dan wijken we wel erg veel af. Maar die vraag uit Romeinen 3 vers 1, die komt niet zomaar uit de lucht vallen. Want die volgt na hoofdstuk 2 en met name vanaf vers 25. Waar staat: de besnijdenis is wel nut indien gij de wet doet. Maar indien gij een overtreder der wet zijt, zo is uw besnijdenis voorhuid geworden. Dat wil zeggen, ja, je kan een besneden zijn, maar als je niet aan de wet houdt, dan telt het voor God helemaal niet. Dan kan je net zo goed gewoon de voorhuid hebben. Ja.
Het heeft dus dan wel nut, maar wat er staat in vers 27, en hij die zonder lichamelijk besneden te zijn de wet volbrengt, zal eenmaal het oordeel overspreken over wie in de wet boek en besnijden is de wet overtreed. Dat wil dan toch zeggen van iemand die heiden is en de wet onderhoudt, die is gerechtvaardigd.
Ja.
En iemand, een Jood, die bijvoorbeeld dan dus wel, die wel besneden is en de wet onderhoudt, is ook gerechtvaardigd. Wat is dan dus nog het nut van besneden te zijn ten opzichte van elkaar?
Wat het nut van de besnijdenis is?
Ja.
Letterlijk in de praktijk helemaal niks. In de praktijk heeft het geen nut. Dat wil zeggen, er zit wel een betekenis achter, hoor. De besnijdenis betekent wel iets. Daar heb ik het vorige keer over gehad toen ik deze versen besproken heb. Ben ik daar wat dieper op ingegaan. De besnijdenis is namelijk het wegnemen van de voorhuid, zoals het heet. En de gedachte is, alleen dat staat niet hier, maar dat staat in Colossenzen 2 heb ik toen aangehaald. En dat ga ik nu niet opzoeken, want dan ga ik hetzelfde doen als wat ik 2 weken geleden heb gedaan. Dus dat doe ik niet. Maar daar staat, en dan zoek dat maar op, daar staat dat wij besneden zijn met een besnijdenis die zonder handen geschiet. De besnijdenis die met handen geschiet is gewoon de uiterlijke, de zichtbare. Maar er bestaat ook een besnijdenis die zonder handen geschiet. En daar staat erbij, dat is de uittrekking van het lichaam des vleesigen, lichaam des vleeses of zo. Of lichaam des zondigen vleeses. Dit is namelijk het uitdoen, het wegnemen van het zondige vlees.
Ja, wat zij bedoelt is in combinatie met het houden van de wet, hè?
Toch?
Want de heiden houdt zich aan de wet en is niet besneden. Een Jood houdt zich aan de wet en is wel besneden.
Wat is dan dus
wat
dan
verschil het tussen die twee?
Ja, het praktisch nut is er in die zin niet.
Oh nee, want dat zei het nut van... Ja, volgens mij zei je net van... nut is er wel van de besnijdenis. En toen dacht ik... maar dat is dan dus de innerlijke besnijdenis wat het
ja,
is.
Precies. Ja, en dat staat hier ook. Er staat ook in, kijk, in vers 27 bij mij in de Statenvertaling, daar staat: en zal de voorhuid, en dit is ook hypothetisch hoor, dit is hypothetisch. Er staat: en zal de voorhuid, die uit de natuur is, die gewoon dus normaal is, als iemand onbesneden is en iemand volbrengt de wet bij wijze van spreken, want er kan geen mens, daar staat er hier niet bij, maar dan lees maar verder in Romeinen 3. Maar bij wijze van spreken, als iemand de voorhuid heeft en die volbrengt de wet, zal die dan niet tot een besnijdenis gerekend worden? Nee, dat staat in vers 26. Indien dan de voorhuid de rechten der wet bewaart, indien iemand die heiden is, de wet volbrengt, dan wordt zijn voorhuid tot besnijdenis gerekend. En het is dus puur hypothetisch om aan te geven, ja, of je nou besneden bent of niet, maakt niks uit in de praktijk. Daarom komt ook in hoofdstuk 3 vers 1 die vraag, maar wat is dan het voordeel van de Jood? Wat heb je eraan aan die besnijdenis en het feit dat je Jood bent? Goed, daar komen we straks wel op, want er zit uiteraard wel een voordeel aan. Maar goed. Ja, en ditzelfde wat ik net zei, wat in Colossenzen staat, staat hier natuurlijk ook, want er staat in vers 28. Want die is niet een Jood die het in het openbaar is. dat wil zeggen aan de buitenkant in het vlees, nog die is de besnijdenis die het in het openbaar in het vlees is, maar die is een Jood. Nou, wie is er een echte Jood? Die het in het verborgene is, namelijk de besnijdenis des harten. In de geest, niet in het vlees, maar in de geest. Niet in de letter is de besnijdenis, wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. Gaat om besnijdenis des harten. En hoe word je in je hart besneden? Nou, niet door het doen van werken, want werken heeft te maken met het vlees, met de buitenkant. En het hart van binnen, wie wij werkelijk zijn voor God, is ook niet onze buitenkant. Maar gaan we nog verder terug, staat in vers 11. Er staat, want er is geen aanneming des persoons bij God. God kijkt niet naar de buitenkant, God kijkt naar de binnenkant. Maar als wij gelovigen zijn, als wij geloven wat God zegt, dan rekent hij ons dat tot gerechtigheid. Dan rekent hij ons rechtvaardig, terwijl wij niet rechtvaardig zijn. En dat we niet rechtvaardig zijn, ja, daar komen we echt in Romeinen 3 vanzelf tegen. Staat al in vers 4. Daar staat, doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig. En ik zou het maar niet tegenspreken. Want wij zijn leugenachtig, of we dat nou leuk vinden of niet. Zo zit de mens in elkaar. Ja. Kijk, je kan een ander wel wijs maken dat je heel netjes en geweldig en perfect bent. En, je kan van buiten wel wit gepleisterd zijn. Zo heet dat dan, hè? Bij de Joden. Dat zei de Heer Jezus tegen de Joden. De Joden waren wit gepleisterde graven, van de buitenkant mooi wit, maar het was wel een graf en in een graf bevindt zich de dood. En zo is het voor ons ook, wij kunnen naar de buitenkant ons wel voordoen als nette mensen en ons aangenaam maken voor onze buren en voor onze familie en voor onze broeders en zusters zelfs. Dat kan allemaal best. Of daar wat op tegen is, weet ik ook niet. God rekent het niet, God rekent ons hart. En ons hart is per definitie boos. Van nature. Als wij gelovigen zijn geworden, ligt de situatie in ons hart wat anders. Maar van nature hebben wij een boos hart. Maar als wij tot geloof komen, dan erkennen wij dat. Dan komen we bij de Heer en dan zeggen we tegen de Heer, ja... Nou, dan zeggen we hetzelfde als die zondaar. Ken je dat verhaal? Er stonden twee mensen in de tempel. De een was een farizeeër en de ander die was een zondaar. En die farizeeër die zegt tegen God, o God, ik dank u dat ik niet ben zoals die zondaar daar, want ik ben veel beter dan hem, want ik bid 3 keer per dag, ik weet niet precies wat er staat, maar iets in die strekking, hè. Ik bid 3 keer per dag, ik geef mijn tienden, en ik doe dit, en ik doe dat, ik doe zus, ik doe zo. Ik ben gewoon heel goed voor u. En die zondaar, die durfde zijn hoofd nog niet op te heffen naar de hemel, en die keek dus naar beneden, en die zei, o God, wees mij zondaar genadig. En hij erkende dus dat hij een zondaar was. En dan was die farizeeër ook, maar die wilde het niet erkennen. Maar die zondaar erkent dat hij een zondaar is. En hij vraagt om genade. Om vergeving van zonden. En dat is wat de mens nodig heeft. Maar die uiteenzetting, ja, die volgt pas verder vanaf Romeinen 3, vers 21. Hoe dat tot stand komt. Die genade en het feit dat wij rechtvaardig voor God gerekend worden. En als je het heel kernachtig wil hebben, dan staat het heel kernachtig in vers 24 van Romeinen 3. Dat is makkelijk van de Romeinenbrief, al die dingen staan mooi bij elkaar, omdat het zo'n logisch verhaal is. Er staat in Romeinen 3 vers 24, dan moet ik vers 23 meelezen. Daar staat, want zij hebben allen gezondigd, Joden en heidenen is de gedachte. En wij zijn dus per definitie onrechtvaardig. En wij derven, wij missen de heerlijkheid Gods. Ja, missen de heerlijkheid Gods. Nou, dat moet toch ook duidelijk zijn, want de mens is een sterfelijk mens en er blijft niks van over. Maar er staat achter, vers 24, en, had ook maar kunnen staan, maar goed, er staat en, wij worden om niet, dat betekent dat het niks kost, en dat we er niks voor hoeven te doen, wij worden om niet gerechtvaardigd, niet uit onze werken, uiteraard niet, want het was om niet, het was gratis, maar wij worden gerechtvaardigd uit zijn genade. Door de verlossing, ook niet de verlossing die wij zelf tot stand hebben gebracht, maar de verlossing die is in Christus Jezus. Nou, dat is het evangelie. Dus wat hier staat, dat is de basis van het evangelie, dat wij gerechtvaardigd worden uit zijn genade. Nou goed, tot zover daar dan over, want dan komt inderdaad die vraag in Romeinen 3 vers 1, wat is dan het voordeel van de Jood? Als het nou niks uitmaakt of je besneden bent of niet. Of het nou niks uitmaakt of je de wet nou wel hebt, of je hebt de wet niet. Want als je de wet wel hebt, dan zondig je. Dan weet je het zelfs veel beter, dat je zondigt.
Zeker.
Ja, dan weet je het zeker. Want dan kan je toetsen. En als je een heiden bent, die zondigt ook. Dus wat is dan het verschil? Wat heb je eraan dat je Jood bent? En het antwoord staat hier, er staat ten eerste, staat vele voordelen, in alle manier, want dit is wel het eerste, en meer wordt er ook niet genoemd, en dat komt omdat datgene wat nu genoemd gaat worden, is het eerste, is namelijk het beginsel, is namelijk datgene waar alles uit voortvloeit. Het zijn duizenden dingen, maar het is in het geheel maar één. Namelijk dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. En dat is hun voordeel. Want zoals de wet inderdaad alleen aan Israël gegeven is, zo is niet alleen de wet, de 10 geboden, want ons Oude Testament bestaat niet alleen uit Exodus 20 of zo. Ons Oude Testament bestaat uit de woorden Gods. Uit ook de beloften Gods. En er staat dat het voordeel van de Jood is dat hij het woord van God heeft. Nou, dat staat er nog niet eens, er staat er nog sterker. Er staat namelijk dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Toevertrouwd namelijk. Dat woord wat God aan de mens geeft, geeft hij, dan wel gaf hij in dit verband, via Israël. Niet alleen de wet, maar ook Genesis, wat er vooraan zit. En daarna de andere boeken van Mozes en Richteren, Rut en 1 Samuel, 2 Samuel, is allemaal woord van God. En het is allemaal in het beheer van Israël en later van specifiek het Joodse volk. En dat wij een Bijbel hebben met het Oude Testament erin, hebben wij te danken aan het feit dat het overgeleverd is via de Joden. Die hebben het bewaard in de tempel. Dat wist men zelf soms ook niet. Dat is zo. Dan staat er dat een van die, bij een van de laatste koningen, vlak voordat Juda in ballingschap zou gaan, zit er iemand die ruimt de boel in de tempel eens op. En wat komt hij tegen? Het wetboek Gods, gewoon het Oude Testament, komt hij tegen. Was men helemaal kwijtgeraakt, maar vlak voordat men in de ballingschap ging, en ook de tempel verwoest zou gaan worden, heeft men dat teruggevonden. En daarna is het overgeleverd geworden en uiteindelijk is het bij ons terechtgekomen. En hebben wij het nog steeds. En het voordeel van de Jood is dat hij in de eerste plaats dat woord van God heeft, en in de tweede plaats, het is hem ook toevertrouwd. Want de Heer zei tegen Israël bij de uittocht uit Egypte, en toen men de wet kreeg, toen zei de Heer ook, gij zijt mijn eigendom uit alle volkeren. Gij zijt een koninklijk priesterdom. En een priesterlijk volk is uiteraard, de priester is degene die het woord van God zou moeten bewaren. Wij hebben bij priesters altijd het idee dat het mensen zijn die bepaalde rituelen moesten uitvoeren. Dat is één kant van het verhaal. En punt 1, die rituelen zijn gebaseerd op het woord van God. Dus indirect bewaart men daarmee ook het woord van God. En daarnaast staat van de priesters ook dat hun lippen de wetenschap zouden bewaren. De kennis namelijk. En in die positie werd Israël gesteld, dan wel later het Joodse volk. Want daar zit ook nog wat verschil tussen. Maar goed, daar ga ik nu waarschijnlijk niet al te diep op in. Maar het verhaal is dat Israël het woord van God heeft ontvangen. Is het daarmee automatisch behouden? Nee. Dat is niet per definitie dat je dan behouden bent. Want dat is ook zo'n misverstand. Dan zegt men, ja, maar Israël was het volk van God. En dus die mensen zijn automatisch behouden. Nee, mensen zijn niet automatisch behouden. Die hebben een grotere verantwoordelijkheid. Punt 1, om het te geloven. Punt 2, om het te bewaren en te prediken. Dat zou men moeten doen. En zoals gezegd, onder woorden Gods zouden wij niet verstaan alleen de wet, maar heel het Oude Testament. En als je het heel breed zegt, heeft het Oude Testament het over twee dingen. Nou ja, zo zegt Paulus dat in de Galatenbrief. Hij zegt, je hebt de wet en je hebt de belofte. Hij zegt, en de belofte was eerst, de belofte van eeuwig leven. En Paulus zegt, ja, dat zegt hij letterlijk in Galaten, hoofdstuk 3. Zegt hij letterlijk, en dat zoek ik nu ook niet op, maar als je het wil weten, dan schrijf het op. Hij zegt in Galaten, hoofdstuk 3, zegt hij, die belofte was er altijd, in ieder geval vanaf Abraham. Hij zegt, en toen kwam die wet, die kwam erbij. Die is erbij gesteld. Was niet het centrale thema van het Oude Testament, maar die wet is erbij gesteld, staat er. En later is die wet ook weer weggegaan. En er staat, heeft de wet iets toegevoegd aan de belofte? Nee. Daar staat, ik zoek hem dan toch op, omdat daar letterlijk staat, ja, schiet me in één keer in het zin wat er letterlijk staat.
Gelaten 3, hè?
Gelaten 3, ja. Gaat over aan de ene kant de belofte van eeuwig leven, de belofte van dat er een verlosser zou komen. En dan staat er in vers 17, en dit zeg ik, het verbond, en dat is het verbond der belofte, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus. Dat wil zeggen, dat verbond spreekt op voorhand over het feit dat de Christus zou komen. Dat verbond wat tevoren van God bevestigd is op Christus, dat wordt door de wet die na 430 jaren gekomen is, hij geeft er nog een exacte aanduiding bij ook. Hij zegt, dat verbond wordt door de wet niet krachteloos gemaakt om de beloftenis teniet te doen. Dat wil zeggen, je had de belofte en na 430 jaar kwam de wet. Die werd daarbij gesteld. En die uitdrukking staat in vers 19. Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld. En dit moet je ook niet verkeerd begrijpen. Niet om de overtredingen minder te maken, maar om de overtreding te doen blijken.
Aan het licht te brengen.
Aan het licht te brengen, inderdaad. Maar daar staat er in Romeinen weer expliciet bij dat daarom de wet erbij werd gesteld. Niet om de overtredingen minder te maken, maar juist om ze te doen blijken. Maar die wet is dus niet... Die wet maakt de beloftenis niet krachteloos. En dus daar in vers 18. Want indien de erfenis, en laten we het voor het gemak maar gewoon houden op eeuwig leven, die erfenis. Want daar kan ik nu ook niet verder op ingaan. Maar er staat, want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis. Maar die erfenis is uit de beloftenis. Maar God heeft ze, namelijk de beloften aan Abraham, door de beloftenis genadiglijk gegeven. Uit genade namelijk. Waarom werd Abraham gerechtvaardigd voor God? Omdat hij een gelovige was. Maar ja, dat staat ook uitgebreid in Romeinen 4. Dus dan moet je ook nog even geduld hebben. Dan komen we daar ook wel aan toe. Daar komt de hele geschiedenis van Abraham uitgebreid aan bod. En dan vers 21, want daarom zocht ik het op. Er staat, is dan de wet tegen de beloftenissen? Want die wet, die kan niks tot stand brengen. Die belofte wel. En er wordt ook gezegd, nee, er is niks tegen. Want die wet is daarbij gesteld. Die staat eigenlijk los van die beloften. Dat zij verre, zegt Paulus. En dan staat er dit. Want indien er een wet gegeven waren, die machtig was, die dus in staat was levend te maken, zodat je maar weer ziet dat die erfenis inderdaad bestaat uit leven. Indien er een wet gegeven waren die machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Dan was het inderdaad zo. Dan kon je ook uit de wet gerechtvaardigd worden. Maar kan dat? Nee, want dan staat er in vers 22. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten. Dat is het hele verhaal. Alles onder de zonde besloten. En het doel van die wet is niet om de mens beter te maken, maar het doel van de wet is om die overtreding te doen blijken. En dat blijkt wel uit het Joodse volk, want als er één volk was dat hoogmoedig en huichelachtig is. Dan is, ja, ik ben er wel eens geweest in Jeruzalem. Kan je zo zien. Kan je zo zien dat huichelaars zijn. Dat is echt waar. Dat Joodse volk, daar blijkt het uit. Daar zie je het, wat de wet doet met een mens. Het laat het hart leeg.
Een arrogant volkje.
Ja. Ja, en vreselijk arrogant.
Mijn mond arrogant, maar ja, dat ja. Zijn echt arrogant.
Ja.
Nou, wij ook.
Ja.
Maar wij terecht. Ja.
Nou, laten we het zo zeggen. Maar wij terecht. Ja. Nou, maar laten we het zo zeggen. De Joden zijn hoogmoedig, want dat is het, als je, nou lees maar in de evangeliën, de Joden gedragen zich hoogmoedig, maar wij als gelovigen, wij zijn juist nederig. Dat vindt men ook vreemd, want men zegt, ja, maar jullie leven niet eens naar de wet, je doet niet eens je best, et cetera. Nee, wij erkennen wat God zegt, dat we dat niet kunnen en dat we dat ook niet hoeven. En wij zijn 100% afhankelijk van de genade van God. Wie roemt, roemen in de Heere en niet op zichzelf. En de Joden die roemen op zichzelf. Kijk eens wat ik tot stand gebracht heb. Kijk eens naar mij, ik ben zo'n goede fariseer, et cetera. Nou ja, maar wat is dan het voordeel van de Jood? Want dat was de vraag. Nou, hij had niet alleen de wet, maar hij had ook de belofte. Die had hij namelijk ook. En dat was wel degelijk een groot voordeel. Alleen, ik moet eerst nog wat zeggen over Romeinen 3, want dan ben ik dus weer terug nou. In Romeinen 3 vers 2, daar staat eerst nog vele in alle manier. Er zijn veel voordelen van. En ik zei al, dat zit hem in de woorden Gods, want daar zijn vele voordelen van. En mijn gedachten gaan dan uit naar wat er bijvoorbeeld in Hebreeën 1 staat, dat God voortijds, in het Oude Testament, veelmaal en op velerlei wijze, op veel verschillende wijzen, gesproken heeft tot de vaderen. Het was maar één woord, of één woord, één boek, laten we het zo zeggen, maar het is vele verschillende wijzen. En op die verschillende wijzen, dat kan je dus je voordeel mee doen. En de Jood, die had daar beschikking over. Want zoals ik zei, dat woord van God werd bewaard in de tempel. En als men wat wilde weten, dan moest men daar terecht. Er was zelfs niet alleen de Bijbel, er waren veel meer boeken, want er was een grote bibliotheek binnenin die tempel. Dat is zelfs, nou ja, het is geen bibliotheek, maar dat is, of het is geen tempel meer, maar de bibliotheek is er nog steeds. Want als je daar in Jeruzalem komt kijken, bij die klaagmuur, dan heb je daar ook een ingang en daar hebben ze nog steeds boeken staan. Wat doet men? Studeren. Dus zelfs niet alleen de Bijbel, maar ook andere aanverwante boeken, zeg maar. Maar in essentie, het woord van God was hen toebetrouwd. Maar dan staat er in vers 3... Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest. Nou ja, sommigen. Het merendeel. In ieder geval het belangrijkste deel. De Joodse overheid, de Joodse regering, het Joodse Sanhedrin. Ja, zoals je dat in Handelingen tegenkomt. Die waren ongelovig. En dan volgde wat moeilijks. Want ik zei al, Paulus maakt vanaf vers 3 naar vers 4 een hele grote sprong. Want in vers 3 spreekt hij nog over het Joodse volk. En vanaf vers 4 begint hij gewoon te spreken over de mens in het algemeen. En dat is misschien een beetje moeilijk te volgen. En een ander ding wat Paulus hier doet, is dat hij een bepaalde gedachte, die breekt hij af. Die ontwikkelt hij niet verder, die legt hij niet verder uit. Hij laat het erbij, hij gaat op een bepaald aspect gaat hij verder in, maar een ander aspect laat hij liggen. En dan ga ik het eerst maar even hebben over dat aspect wat hij laat liggen en pas later op terugkomt. Dat is namelijk dit, dat er staat in vers 3. Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest? Zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen. En als je een andere Bijbelvertaling hebt, dan is de kans groot dat er staat, want wat is het, al zijn sommigen ontrouw geweest? Zal hun ontrouw de trouw van God teniet doen? Want geloof en trouw is in de Bijbel ook hetzelfde woord. En daarom heb je verschillende vertalingen, waar inderdaad de ene keer vertaald wordt met geloof en de andere keer met trouw. Maar het is in feite hetzelfde. André Hazes, waarom dat mijn voorbeeld is, weet ik ook niet. Maar André Hazes die zei altijd al van, zij gelooft in mij, ze vertrouwt op mij. Dus het is precies hetzelfde. Toch? Ja, je hebt vertrouwen in iemand, dan ben je daar trouw aan. Daarom ga je ook trouwen. En daarom ga je eerst verloven, want dan maak je, nou, het heet verloven, maar dat kan ook gewoon beloven zijn. Dan maak je eerst een belofte en daarna ben je daar trouw aan, dan ga je ook trouwen. Het is een Bijbelse gang van zaken. Jozef en Maria waren ook ondertrouwd, staat er dan. Nou ja, wij zeggen verloofd, dat is een goede uitdrukking. Eerst een belofte en daarna trouw daaraan. En God heeft ook een belofte gedaan. God heeft gezegd, en ieder die mijn woorden gelooft, die wordt door mij gerechtvaardigd. Aan Abraham zei hij dat. Maar het Joodse volk, niet allemaal, daarom staat er sommigen. Sommigen hoeft niet te betekenen een minderheid, maar sommigen betekent in ieder geval niet allen. Dus sommigen, een deel van het grotere geheel. Er staat, want wat is het, al zijn sommigen, en het was toch echt de meerderheid, al zijn sommigen ongelovig geweest, zal hun ongelovigheid, dan wel hun ontrouw, het geloof van God, de trouw van God, teniet doen. Want God had beloofd, wat had God beloofd? God had gezegd dat het woord van God toevertrouwd zou zijn aan Israël. Gij zijt mij een priesterlijk volk. Via jullie zal ik mijn naam bekendmaken aan de gehele wereld. Dat was de gedachte. Alleen wij zeggen dan heel snel, zeggen wij nee, want de Joden, God heeft de Joden aan de kant geschoven. God heeft Israël, zeggen wij dan, God heeft Israël terzijde gesteld. En God doet nu niet meer zijn werk via Israël, want Israël is Lo-Ami, niet mijn volk geworden. En nu zijn wij, heidenen die tot geloof zijn gekomen, daarvoor in de plaats gekomen. En er zit een kern van waarheid in. Maar de misvatting is dat men zegt, nou, het Joodse volk was ongelovig en toen ging God ineens een ander werk doen. Toen ging God iets anders doen. Want God had verwacht dat het Joodse volk tot geloof zou komen. Het Joodse volk kwam niet tot geloof. Het Joodse volk was ongelovig, was ontrouw aan het woord wat ze zelf ontvangen hadden. En dus zegt God, nou weet je wat, dan ga ik met een ander volk verder. Alsof hij dat niet aangekondigd zou hebben. En alsof dat plomp verloren uit de lucht zou komen vallen. Maar dat is niet helemaal het geval. En het verhaal is ook veel ingewikkelder dan ik nu nog kan vertellen. Zeker voor de pauze. Maar daarom wordt deze gedachte ook verder voortgezet vanaf Romeinen 9. Jullie kennen hoofdstuk 9, 10 en 11. Dat zijn de hoofdstukken die spreken over die situatie. Heeft God nu zijn volk verstoten? God moet toch trouw zijn aan zijn woord? En die verwijzing trouwens staat er bij mij ook onder, hè? Romeinen 9 vers 6. En er staat, dan lezen we die nog even mee, om toch een beetje idee te krijgen waar het dan over gaat. In Romeinen 9 zegt Paulus in die eerste 5 versen, daar zegt hij, ik vind het zo verschrikkelijk dat mijn vlees, dat Joodse volk, dat ongelovig is geworden. Want juist aan hun heeft God het woord gebracht. Hun zijn, vers 4, de zoonstelling, de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst aan God en de beloftenissen. Dat is allemaal aan het Joodse volk gegeven, allemaal aan Israël. En nu dan? Het Joodse volk is ongelovig. Gaat God dan niet meer verder met dat volk? En dan zegt Paulus in vers 6, doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods ware uitgevallen. Er gaat niks mis in het plan van God. God is niet ontrouw aan zijn woord. Nee, want Paulus zegt daarachter, die cryptische uitspraak, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. En daarna volgt een hele ingewikkelde uiteenzetting. En als ik het simpel hou, dan zeg ik dit. Het gaat er niet om of je van geboorte een Jood bent of een Israëliet. Maar het gaat erom of je gelooft in de God van Israël. En dit is zo simpel als ik het maar zeggen kan, want in deze hoofdstukken wordt het veel ingewikkelder verteld. Er staat gewoon, of de gedachte is gewoon, ja, God doet zijn werk via Israël, maar het is maar de vraag wie eigenlijk Israël is. Gaat het om Israël van nature? Of kunnen wij ook iets als een geestelijk Israël aanduiden? En dat wij tot Israël behoren, in ieder geval in de hoogste betekenis van het woord, ja, dat staat letterlijk in Efeze hoofdstuk 2. Wij waren verre van het burgerschap Israëls. En dan gaat het er nog niet eens om wat het verder betekent hoor, en wat het inhoudt. Maar gewoon vaststellen van het feit dat daar inderdaad staat. Wij waren vervreemd van het burgerschap Israëls. Maar wij zijn nu nabijgebracht en hebben dus deel gekregen aan het burgerschap Israëls. Wat dat betekent nogmaals, dat ga ik nu niet uiteenzetten. Want dat doet Paulus hier ook nog niet. Wat in ieder geval duidelijk moet zijn naar aanleiding van Romeinen 3, die eerste 3 versen, is dat God wel degelijk trouw is aan zijn woord en ook zijn werk van tevoren vastgesteld heeft en dat daar ook niet plotseling iets in verandert. Wij denken misschien, hey, er gaat iets verkeerd. Het volk van God, het Joodse volk, is ongelovig. En hoe nu verder? Maar dat is de verkeerde gedachte. Want er gaat in die zin gaat er niks mis. En het gaat precies zoals God het van tevoren gezegd had. Maar nogmaals, hoe dat dus precies in elkaar steekt, daar kan ik nu niet verder op ingaan. Want Paulus gaat er hier ook niet verder op in. Het enige wat hij zegt, als commentaar op, zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? Daar zegt hij in vers 4, ben je nou helemaal betoeterd? Helemaal niet, dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig. gelijk geschreven is, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. En daarna volgt nog een ingewikkelde uiteenzetting, maar goed, die doen we dan na de pauze. We waren bij vers 4, waar antwoord gegeven wordt op de vraag, zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? Dat zij verre, want God is namelijk waarachtig en hij houdt zich aan zijn woord. Hij doet wat hij zegt en dat is bij de mens niet het geval. Is dat dan bij de mens nooit het geval? Nee, dat staat er ook weer niet. Maar toch, in essentie staat van de mens, van alle mens, van elk mens betekent dat. Maar elk mens is leugenachtig. Zo zit de mens nou eenmaal in elkaar. Ik weet ook niet wat ik daaraan moet toelichten. Ik weet niet of je dat bij jezelf herkent. Dat je wel eens leugenachtig bent, maar dat is toch, dat zit in onze natuur. Om dingen die we liever niet vertellen, om die maar bedekt te houden en niet naar voren te brengen. En of ik daar voorbeelden van moet geven, nou dat lijkt me ook niet.
Verzwijgen het,
dat is geen liegen, nee. Nee. Maar ja, zo zit de mens in elkaar. Zo steekt de mens nou eenmaal in elkaar en dat kan je leuk vinden of niet, je hebt het er maar mee te doen. En dat verbeteren, proberen dat beter te maken, dat is vrij lastig.
Onbegonnen werk.
Ja, dat is onbegonnen werk.
Ik dacht
daar aan. Ja. En toch staat er bijvoorbeeld in de Efezebrief dat we de waarheid zouden spreken. En dat is ook inderdaad zo. Er staat niet, gij zult niet liegen. Dat staat er niet, er staat gewoon, wij zouden de waarheid spreken. In ieder geval, wij zouden instemmen met wat God tot ons te zeggen heeft. En er staat er in Efeze, staat er ook direct bij volgens mij, dat we inderdaad de waarheid zouden spreken. Maar er staat ook, staat er direct bij, ja, als we dan toch zondigen, als we dan toch liegen of iets anders doen, dan wordt het advies gegeven van nou, zorg ervoor dat je die dingen uitpraat. Dat je dat dan weer in orde maakt. Dat je daar niet mee blijft rondlopen. Er staat dat de zon niet ondergaat over uw boosheid of zo. Dat betekent gewoon, je moet daar niet mee rond blijven lopen. Want dat, die dingen moet je dan toch uitpraten. Het vreet je op een gegeven moment op. En dan moet je dus anders voor gaan doen dan dat je bent. En dan word je alleen maar leugenachtiger van. Maar te denken dat wij volledig zonder zonden en dus ook zonder leugens kunnen leven, is een prachtige gedachte, zou ook fantastisch zijn.
Tegen wie moet je het uitspreken dan? Tegen degene waar je de leugen tegen verteld hebt? Of tegen God?
Nou, ik zal het schriftgedeelte dus naast leggen.
Which is?
In ieder geval, ja, Efeze 4... Vers 25. Maar ja, ik moet dan ook die voorgaande versen meenemen, want dat ligt namelijk wat toe. Er wordt namelijk in vers 22 en in vers 23, in vers 22 en in vers 24 van Efeze 4, wordt gesproken over aan de ene kant onze oude mens en aan de andere kant over onze nieuwe mens. En er staat over onze oude mens, er staat dat wij zouden afleggen aangaande de vorige wandeling. Namelijk de wandeling van de oude mens, dat is de zondaar die wij van nature zijn, die wordt namelijk verdorven door de begeerlijkheden der verleiding. En door al die begeerlijkheden wordt de mens in beslag genomen. Maar die dingen zouden wij afleggen. En afleggen betekent dat wij daar niet mee zouden rekenen.
Aan de kant leggen, dus.
Aan de kant leggen, ja. En daar eindigt het niet bij, hè? Want als je nou denkt, oh, ik mag niet dit, ik mag niet dat, ik doe dat allemaal maar niet meer en er komt niks anders voor in de plaats. Ja, dat schiet ook niet op.
Hm. Weet je, ik vroeg het namelijk net, want ik vind het best wel, wel een ingewikkeld verhaal. Want in principe, als je tot geloof gekomen bent, dan ben je dus, dan leg je die oude mensen af. En dan kun je voor, dan besta je niet meer voor God.
Mm-hmm.
Dus dan kun je ook niet meer zondigen. Maar we hebben de oude mens, dus we zondigen wel.
Ja. Ja.
Net als iedereen, ik stel me af dat we leuk doen, maar stil. En we weten dat we best willen, moeten we niet liegen.
Ja, nou ja, goed. Bedankt voor dit prachtige getuigenis. Ja, ja, dat is...
En dan denk ik van, nou, hier ben ik hoera. Ik kan het best doen, want voor God doe ik het toch niet meer. Want
nee.
Hè, ik ben een kind van God en ik weet mij zijn eigendom. En
ja.
Dus eigenlijk kan ik niet meer zondigen, want ik ben dood voor.
Ja, dat is inderdaad in essentie...
En dat vind ik toch een...
Ja, oké, okay. Ik kan er misschien wat meer over zeggen. In essentie is dat juist. In essentie rekent God onze zonden niet. Ook niet als wij liegen tegen weet ik veel wie. God rekent dat niet. Dat doet in essentie doet dat niks af aan de relatie die wij met de Heer hebben. Maar als wij in de praktijk toch dat soort dingen doen, en zeker waar het... zeker waar je er mee rond blijft lopen en waar dat een belemmering voor jou vormt, dan wordt er toch aanbevolen om die dingen uit te praten. En in de eerste plaats, dat als je daar last van hebt, om dat te erkennen tegenover de Heer. Maar daarna zit er niet veel anders op dan
maar
ook...
Wat dan nog erger is, ik heb er gewoon geen last van.
Nou, ik hoor trouwens nou dat je er wel veel last van hebt.
Oh. Ik ben alleen geïnteresseerd hoe dat nou in elkaar zit.
Ja, ja. Ja, nou ja, goed.
Is de ander ook daardoor benadeeld?
Nee, niet zo dat anderen daar echt... nee hoor.
Ik denk dat ze het nog mee bedoelen.
Ja, ik bedoel, want... Ja, dat je best wel iets kan doen als het tot eer van God kan zijn of voor de liefde voor je naaste kan zijn. Want de wet wordt vervuld in heb je naaste lief als jezelf en God boven alles. En als dat is zeg maar waar wij ons nog aan moeten houden. Maar, en dan denk ik als je dus een zonde of een leugentje om eigen best wil doet... Dan is dat eigenlijk gericht op jezelf. Dus dat is niet echt gericht op je naaste. Maar als je dat zoiets zou doen ter voorkomen van schade bij een ander bijvoorbeeld. Dan denk ik, dan is dat alweer...
Ja, maar het is heel erg moeilijk natuurlijk om op een gegeven moment. Want je vindt al heel snel als je een leugentje vertelt. Dat het voor jezelf, als je het niet zou doen, dat het voor jezelf schade met zich mee zou brengen. Maar jij bedoelt gewoon, waarom je een ander daar schade mee... Ja, dat weet ik niet. In verre landen, dat zijn geen vreselijke grote leugens. Maar ja, we weten allemaal dat we in dit leven te maken hebben met regeltjes en wetjes die je vaak heel erg moeilijk maken. Waardoor je toch wel eens gedwongen wordt om door de waarheid een beetje te verdrijven.
Tegen de belastingdienst mag jij best liegen.
Ik wou het niet zeggen, maar dat bedoelde ik.
Ja, dat bedoelde ik. Staan nu op band, hè?
Maar als ik het verhaal inderdaad... Daarover af mag maken, dan is het inderdaad in essentie zo, onze zonden staan ons niet in de weg ten opzichte van de Heer.
Nee, maar,
nooit.
Maar dat kan toch ook niet, want anders kunnen we toch wel direct vandaag uit dit leven
precies.
Passen, dat,
precies.
Dat lukt gewoon
dat lukt niet. En daar zouden wij ten eerste ook niet op gericht zijn. Wij zouden erop gericht zijn om met vrijmoedigheid, en dat heb je dus ook nodig als je een enorme zondaar bent... Dan heb je vrijmoedigheid nodig om toch maar te gaan tot de Heer en zeggen, nou, het was weer drama vandaag, of weet ik veel, of mijn hele leven is drama. Maar u heeft mij gerechtvaardigd, u wilt iets met mij, u kunt iets met mij. Prima, doet u dat dan ook maar in plaats van dat ik het zelf doe. Dat is in ieder geval in essentie onze basishouding, als ik het dan zo mag noemen. En daarna staat ook hier in vers 23, er staat dat wij zouden vernieuwd worden, dat is dus ook een proces, in de geest uws gemoeds. Dat heeft met ons denken te maken. We zouden anders leren denken. En wij zouden de nieuwe mens aandoen. Dat is... Dat zijn we niet zelf, dat is Christus in ons. Dat is het nieuwe leven wat wij ontvangen hebben. En er staat dat dat leven is geschapen in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid aan ieder met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Alleen weet je wat het nou is? In de wereld heeft men nogal de neiging om niet in waarheid met elkaar te leven. Men liegt elkaar voor. En weet je, het gebeurt met de gedachte, ja, maar we willen iemand niet kwetsen. En weet je wel, dan komen mensen naar je toe en houden ze een leuk praatje met je. En je weet van, ja, maar jij vindt me helemaal niet aardig. En je hebt helemaal niks met mij, maar omdat je mij nou toevallig tegenkomt, hou je dat leuke praatje. Dat is feitelijk leugenachtig. Want de waarheid bestaat er ook uit dat het soms hard is dat we eerlijk zijn. Ook als het misschien negatief op iemand anders overkomt. Dat kan ook.
Er staat trouwens ook eventjes, einde van vers 25, elkanders leden. Volgens mij slaat het meer op de gemeente.
In de eerste plaats slaat het op de gemeente. Als wij broeders en zusters van elkaar zijn, dan zijn we familie, dan zijn we leden van hetzelfde lichaam, dan maken we deel uit van hetzelfde huisgezin. En daar zouden we in de eerste plaats in de waarheid leven.
Die mensen zijn ons ook het meest na.
Ja, en ook zouden wij in de waarheid leven als er dingen inderdaad niet al te prettig verlopen zijn, dan is het nog de bedoeling om de waarheid te spreken. Betekent het dan, want dan krijg je dat soort dingen, betekent het dan dat wij alles wat wij denken en vinden en weet ik veel wat, omdat we dat er allemaal maar aan elkaar moeten gaan zeggen? Nee, dat betekent het ook niet. Dit zijn van die praktische dingen, dan kom je met praktische voorbeelden.
Het zou wel interessant zijn trouwens.
En wat?
Als iedereen gewoon zegt wat hij...
Ja, als iedereen nou zou zeggen wat hij van elkaar vindt. Hè?
Goedemorgen.
Ja. Nou. Dat is, dat blijft problematisch. Maar er staat in ieder geval vers 25, daarom legt af de leugen. Die hebben we namelijk van nature bij ons, maar die zouden wij afleggen. En spreek de waarheid en ieder met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Word toornig. Lees goed wat er staat. Er staat, word toornig. Wordt ons op een of andere manier aangepraat dat we dat worden. Er staat niet, gij zult niet toornig worden, maar er staat, word toornig. Dat gebeurt namelijk soms, dat we toornig worden. En zondig niet. Wat betekent dat, en zondig niet? Daar staat er dus ook achter, er staat, de zon gaat niet onder over uw toornigheid. En dat is maar wat ik bedoel. Die toornigheid, ja... je wordt nou eenmaal soms boos om iets, dat kan. Dat je kwaad ergens om wordt. Dat is een emotie die je soms niet in de hand hebt. En wat er dan de bedoeling van is... want is dat dan zonde? Nee, dat is nog niet zozeer zonde. Het is meer... Het is erger als je er daarna niet over spreekt. Er staat namelijk, de zon gaat niet onder over uw toornigheid. Dus voordat de zon ondergegaan is, is de gedachte... zou je daarop terug kunnen komen. Want anders geef je namelijk de duivel plaats. Want er staat erachter, hè? Geef de duivel geen plaats. Dat is verband van het schriftgedeelte. Want ja, dan blijf je daarmee zitten, blijf je daarmee rondlopen. Dan ben je alleen maar op jezelf gericht. En je zou het gewoon moeten vergeten. En dat kan. En weet je, maar het probleem is vaak dat je weet, als je nou iets tegen iemand anders zou gaan opbiechten, als je vindt dat dat nodig is, dan is de kans groot dat jij er daarna, dat jij het daarna kwijt bent, maar dat die ander de rest van zijn leven ermee rond blijft lopen. Ja. Maar goed, dit zijn meer praktische dingen, maar één ding moeten wij vasthouden. Wij hebben geen wetten en regels die we elkaar voorhouden, waarop we elkaar controleren. Want als je dat gaat doen, dan wordt de mens alleen maar geveinsd. En doet hij alsof. Wij zouden leven vanuit de vergeving der zonden. Niet alleen bij onszelf, maar ook bij een ander. Want als iemand anders nou op ons afkomt. Oké, iemand anders, hè? Er staat hier, legt af de leugen en spreekt de waarheid. En wat gebeurt er? Er komt iemand naar je toe en die heeft jou voorgelogen. Wat is dan jouw taak? Geen aandacht aan geven. Ja, maar ik ben zo gekwetst. Ja, dan breng je dat maar bij de Heer. Want als je die ander daarop aangesproken en jij hebt mij dit en dit en dit aangedaan. Galatenbrief zegt, dan eet je elkaar op. Dan verbijt je elkander en je verteert elkander. Wij zouden leven uit vergeving der zonden. En als mensen ons wat aandoen, hoe vervelend ook, zouden we er niet mee rekenen. De Heer Jezus is ons grote voorbeeld, toch? Dat weten we allemaal, heel eenvoudig. De Heer Jezus is ons grote voorbeeld. Wat zei Hij toen Hij gekruisigd werd? Vergeef het hen. Wat dacht je, dat Hij pijn had? Dat Hij verdriet had? Ik denk niet dat ik daar verder iets over hoef te zeggen. En wat zei Hij? Vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Laat het maar. En als ons iets aangedaan wordt, en wij vinden dat allemaal zo belangrijk, dan is de kans groot inderdaad, dat je jezelf zo belangrijk vindt. En dat was niet de bedoeling. De bedoeling is dat we zouden leren leven uit genade. Niet alleen voor onszelf, maar ook ten opzichte van anderen. Want genade en vergeving der zonden is het belangrijkste in ons leven. En er staat ook zelfs nog in dit hoofdstuk. Er staat niet in dit hoofdstuk. Dat is in Colossenzen, denk ik. Nee, er staat nog wel in dit hoofdstuk. Er staat vers 31 en 32, daar staat inderdaad in vers 31, alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd met alle boosheid. Wat is bitterheid? Nou, als iemand anders je wat aangedaan wordt, als iemand anders je wat aandoet en je bent daar verbitterd over, kan heel goed. Zouden we niet doen. Staat er namelijk achter, er staat, maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus u lieden vergeven heeft. Dat is de basis. En als je daar verder op doorgaat, dan kom je in detail en praktische voorbeelden. En als je daarin verzandt, want dat gebeurt er dan, dan is het vroeg of laat, dan ben je die vergeving kwijt, want dan worden toch weer wetjes en regeltjes. Ja, maar jij mocht dat toch niet doen. En je hebt dat nou toch gedaan. En hoe moet jij dat nou verbeteren? Etcetera. En op het moment dat je dat tegen iemand anders zegt, verhef je jezelf al boven een ander.
Er is nog zo'n gelijkenis over.
En ja, die heb ik ook wel eens aangehaald. Zo'n gelijkenis inderdaad van zo'n man die had zoveel schuld. Die had heel weinig schuld. Of nee, die had een hele grote schuld. En dat wordt hem door de Heer vergeven, of door degene die boven hem staat. En daarna gaat hij naar iemand toe die staat onder hem. En dan zegt hij, ja, maar ik krijg nog 100 euro van jou. Of hoeveel het er maar was. Ik krijg het nog van jou. Zelf had hij vergeving ontvangen. Zelfs van meer dan waar hij een ander voorop liet draaien. En dat zouden wij niet doen. We zouden leven uit de genade. En als we dat kunnen, dan is het wat het ook inderdaad, en dat is een proces, wordt het ook steeds eenvoudiger om inderdaad in waarheid te leven. Dat is ook niet altijd leuk voor mensen om je heen hoor, want de waarheid is heel hard. Dus dat brengt ook wel problemen met zich mee. Maar goed. Nou, toch maar terug naar Romeinen 3, anders komen we daar niet doorheen. Dat wou ik toch nog wel vanavond. Romeinen 3 vers 4, daar staat, doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig. Gelijk als geschreven is, en dan komt er een citaat uit het Oude Testament, daar staat, opdat gij, God namelijk, gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. En ook deze twee zinnen is een parallelisme. betekent twee keer hetzelfde. Opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden, is hetzelfde als en overwint wanneer gij oordeelt. Gerechtvaardigd worden en overwinnen komt met elkaar overheen. In uw woorden is wat de Heer spreekt. En wat spreekt hij? Oordeel. Hij spreekt oordeel uit over de mens. En dit is de situatie, hoe zeg ik dat? Helemaal bazaal beschreven. Los van alle andere dingen die de Bijbel zegt, staat hier gewoon: alle mens is leugenachtig. En als de Heer de mens oordeelt, doet hij dat dus terecht. Want de mens is een leugenaar en God is waarachtig. Waaruit Gods gerechtigheid dus overvloediger wordt. En het feit dat hij waarachtig is, de waarheid spreekt, wordt des te meer belangrijker. Omdat er een contrast bestaat met de leugenachtigheid van de mens. Daarmee wordt de waarachtigheid, de rechtvaardigheid van God veel meer openbaar. Net als je zwart en grijs naast elkaar hebt, dan lijkt het nog een beetje op elkaar. Maar als je zwart en wit tegenover elkaar zet, dan komt het zwarte er natuurlijk veel meer uit. Dat is ongeveer de gedachte. Maar, nou komt de filosofische vraag in vers 5. Daar staat: indien nu onze ongerechtigheid, onze leugenachtigheid, indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Want de gedachte is, wij zijn onrechtvaardig. Dat zegt God zelf al. God weet dat ook. En dan brengt hij daar ook nog oordeel over. Terwijl de mens daar niet eens wat aan kan doen. Is dat nou niet onrechtvaardig? En dat is een moeilijke gedachte die hier heel kort naar voren wordt gebracht. En ik weet ook niet wat ik er meer van moet zeggen, zodat het goed begrepen wordt. Maar de gedachte in vers 5 is van: ja, maar God kan eigenlijk helemaal niet oordelen. Want dat is niet rechtvaardig, dat is een menselijke gedachte en staat er ook bij. Er staat: ik spreek naar de mens. God kan eigenlijk helemaal niet oordelen. God zegt van tevoren: de mens is leugenachtig. Dat is ook zo, hij heeft die mens zelf gemaakt en daarna oordeelt hij die mens ook nog. Ja, dat is toch ook niet eerlijk? Ik bedoel, als je nou een zwart kleipoppetje maakt en je zegt van: ja, dat is niet goed, ze had wit moeten zijn, dus ik verniel hem. Ja, dat is toch ook niet rechtvaardig? Dat is ongeveer de gedachte. Kan God, want er staat in vers 6, dat zij verre, God is niet onrechtvaardig, want hij zal inderdaad de wereld oordelen. Anderszins, hoe zal God de wereld oordelen? Er komt een oordeel, hoe dan ook. Over alle mensen, want ze zijn allemaal onrechtvaardig, ze zijn allemaal leugenachtig. Daar is een escape mogelijkheid hoor. Om aan het oordeel onderuit te komen, maar dat komt straks. Dit is, zoals ik zei, de algemene gedachte. Helemaal breed, zonder dat het gaat om geloven of niet geloven. Dat heeft er even helemaal niks mee te maken. Want er staat in vers 7... komt Paulus nog met zo'n leuke vraag. Dan zegt hij: want indien de waarheid Gods... Wat is de waarheid Gods in dit verband? Nou, dat hij inderdaad de waarheid is en waarachtig is en de mens is leugenachtig. Dat is Gods waarheid, zo kijkt God er tegenaan, zo is het ook inderdaad. En God spreekt dat ook, God zegt ook: de mens is leugenachtig. En als wij dan ook nog gaan liegen, des te meer, dan geven wij God daarin gelijk. God zegt: de mens is leugenachtig, dus wat gaan wij doen? Heel veel liegen. Dan bevestigen wij de waarheid Gods. Toch? Indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden, tot zijn heerlijkheid, wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld? God zegt, de mens is leugenachtig. Nou, de mens die gaat dat even goed bewijzen. En dan zou je toch zeggen, ja, dat is dus dan tot heerlijkheid van God. Want wij bevestigen precies wat God zegt. En ja, dan hoeft God ons dus ook niet als een zondaar te oordelen. Hè? Wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld? God moet ons helemaal niet als een zondaar gaan oordelen. God moet er juist blij mee zijn dat wij veel zondigen. Want daarmee bewijzen wij dat God waarachtig is. Er gaat iets mis in de redenering, maar goed. En het gevolg inderdaad van zo'n redenering is in vers 8... En niet, want dat ze zeggen wij liever, dat staat schuin gedrukt, dat staat er niet. Maar goed. En niet, gelijk wij gelasterd worden en gelijk sommigen zeggen dat wij zeggen. Paulus werd ervan beschuldigd dat hij ook zo dacht. Er staat dat sommigen dus zeggen. Laat ons dan het kwade doen, opdat het goede daaruit komen. Als wij nou maar kwaad doen, dan bevestigen wij Gods waarheid. Dus daar moet God dan maar blij mee zijn. En dan staat er nee, dat is helemaal idioot. Maar Paulus zegt er wel bij, gelijk wij gelasterd worden en gelijk sommigen zeggen dat wij zeggen. Hij wordt ervan beschuldigd dat Paulus zo leefde. En die beschuldiging krijgen wij ook als wij zeggen we leven uit de genade. Dan mag je maar alles, ja, alles is vergeven. En er staat zelfs in Romeinen 5, zal ik er zo naast leggen, en begin van Romeinen 6, dat waar de zonde te meerder is geworden, want die gedachte die ligt hiernaast, hè, waar de zonde te meerder is geworden, daar is de genade veel meer overvloedig. Oftewel, wil je veel van Gods genade ontvangen, veel zondigen. Dat is waar. Dat is zo, staat, dat leg ik er dan maar naast, in Romeinen 5. En dan lees ik hem maar vanaf vers 20. Romeinen 5 vers 20. Ja, veel liegen, dan wordt de Gods gerechtigheid groter. Ja, ja, ja. Maar daar staat in vers 20, maar de wet is bovendien ingekomen. Nou lezen we dus letterlijk wat ik aan het begin van de avond al steeds zei. De wet is bovendien ingekomen. Waarom? Opdat de misdaad te meerder worden. En we kunnen dus wel ophouden met het idee dat de wet er is om de misdaad minder te laten worden. Dat denken wij, maar wij moeten ook veranderd worden in ons denken. Er staat de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde, dan wel de misdaad, meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig. En uiteraard is er dan direct iemand die tot de conclusie komt en zegt, nou, dan moeten we maar veel gaan zondigen. En dat wordt ook gezegd in 6 vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? En dan zegt Paulus, nee, dat is ook niet de bedoeling. En hoe het dan wel de bedoeling is, daar heeft hij nog een paar hoofdstukken voor om dat uiteen te zetten. Maar het is in ieder geval niet de bedoeling, omdat wij uit genade leven, dat we maar veel zouden zondigen. Die conclusie kan je wel trekken, alleen dat was niet Gods doel ermee. En toch is het waar. Dus het zijn hele, hele lastige dingen. Maar Paulus zegt in Romeinen 3 vanaf vers 8, of het einde van vers 8 zegt hij, welke verdoemenis rechtvaardig is. Als je die conclusie trekt, zegt hij, dan is het rechtvaardig als je inderdaad verdoemd wordt, als je daarover geoordeeld wordt, als je zo'n gedachte hebt. Want, dan gaan we het nog even een keer dit gedeelte, nou bij langs wil ik niet zeggen, maar er staat hier toch in, ja wij zijn onrechtvaardig. Vers 5, indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen? Is God onrechtvaardig? Als hij toorn over ons brengt. Nee. Maar als ik het nog sterker vertel, dan moet ik zeggen, die toorn is al niet zozeer over ons gebracht, maar wel over de Heer Jezus. en die heeft die zonden en die ongerechtigheid van ons al gedragen. En daardoor kunnen wij toch dit oordeel ontvlieden. Want de conclusie, veel leugens vertellen, dat is ook tot de heerlijkheid van God, die wordt hier niet getrokken. Er wordt ook nergens in dit schriftgedeelte gezegd van, ja, maar je moet ook zorgen dat je niet liegt. Nee, want vast blijft dat we leugenachtig zijn. Moet je er dan mee? Je kan daar niet onderuit dat je een leugenaar bent. En helemaal doorschieten en zeggen van, nou, als ik dan veel leugens vertel, dan is het tot de heerlijkheid van God, is ook niet waar. Maar wat dan? Hoe kom je daar vanaf? Hoe kom je van die ongerechtigheid af? Want in vers 4 heet het nog, alle mens is leugenachtig. Maar in vers 5 wordt gezegd, indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt. Wij zijn onrechtvaardig van nature. En daar kunnen we ook niks aan doen, wij zijn nou eenmaal zo. Hoe kunnen we daar onderuit komen? Nou ja, dat heb ik al gelezen, namelijk in Romeinen 3 vers 21... Waar staat dat de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden is zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods, door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Niet die werken, maar die geloven, die vertrouwen op het woord wat God gesproken heeft. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Griet? Nee, Griek. Ja. Nou, ook niet tussen Jood en Griet. Maar goed. Want zij hebben allen gezondigd. Het zijn allemaal leugenaars. Dat vindt God ook niet zo erg.
Het zit er nou eenmaal in.
Daar kan je ook niks aan toedoen of aan afdoen. En als je er wat aan toedoet, dat helpt ook niks. Dat is een leuke filosofie. Om dan Gods heerlijkheid groter te maken. Maar dat is ook dwaas. Het antwoord is, God heeft rechtvaardigheid tot stand gebracht buiten de mens om. En ook zelfs buiten de wet om. Want als de mens dan nog dacht dat hij via de wet dan die rechtvaardigheid kon bereiken. Nee, dat kan ook niet. Buiten de mens om en buiten de wet om heeft God rechtvaardigheid tot stand gebracht. En wij kunnen daar om niet deel aan krijgen. En dit is het hele verhaal. Dat is het antwoord op, nou ja, niet eens een vraag, maar een antwoord op de vraag die misschien opkomt uit het schriftgedeelte van 5 tot vers 8. Zo van, hoe dan wel? Hoe kunnen we dan wel aan het oordeel ontvlieden? Nou, het oordeel is in feite al geweest, want wij zijn al met Christus gestorven. Onze oude mens is al geoordeeld. En op die wijze zijn wij gerechtvaardigd geworden. Van de zonde staat er zelfs. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. En wij zijn met Christus gestorven. Maar goed, voor vanavond laten we het daarbij. En dan gaan we de volgende keer verder met dat prachtige schriftgedeelte vanaf vers 9. Waar ook van die prettige woorden staan. Nou ja, prettig. Paulus geeft daar een prachtige uiteenzetting van.
Waar de waarheid gesproken wordt.
Waar de waarheid gesproken wordt, ja. Paulus geeft daar een prachtige uiteenzetting van. Allemaal oud-testamentische schriftplaatsen van hoe de mens in elkaar steekt. En dat er niks van deugt. En dat hele betoog bouwt zich op. En pas daarna wordt er gesproken over die verlossing. Maar goed, voor vanavond laten we het hierbij.